Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast Chicks and the City. Vandaag hebben we Aafke Romijn te gast. Nou, je kunt herkennen van de hit Alles Went, dat ze samen met Sef maakte. En ook is deze dame actief op Twitter. Ze heeft een account met 16.000 volgers en is echt nooit bang om het achterste van haar tong te laten zien. In april 2018 kwam haar debuutroman uit, Concept M. En het boek werd ontzettend goed ontvangen door de pers en publiek. Aafke, welkom.
Hi.
Hallo. Hey, waarom denk jij dat jouw boek zo goed is ontvangen? Hoe komt dat?
Ik hoop omdat het een goed boek is.
Ja, maar er moet iets zijn dat je zegt van... nou, ik denk dat dat misschien wel de trigger is geweest.
Nou, ik heb geprobeerd om iets te doen wat er niet zoveel is. Dus politieke science fiction. Bepaalde modernistische stijlkenmerken. Dus ik denk dat het origineel genoeg is om op te vallen.
Ja, gewoon eventjes anders dan anders.
Ja.
Ja, nou, goed gedaan. Ik zit hier met de presentatiechicks Amber en Lorraine. Hallo Amber en Lorraine.
Hi.
Hallo. Hey dames, hoe was het om onze gast van vandaag te researchen? Want het is natuurlijk wel een leuke gast vandaag, hè, Aafke?
Zeker weten. En nou, ik ben erachter gekomen dat je een lekkere pittige tante bent.
So they say.
Yes, so they say. En zeker een hele leuke uitdagende gast. Dus ik zou zeggen, blijf kijken en luisteren. Ik denk dat jullie positief versteld staan van deze dame. Ja.
En jij, Amber?
Nee, was zeker heel leuk om te researchen. Vooral omdat nu toch best wel relevant ook actueel in het nieuws bent. Ook met, CBR en zo. Mm-hmm. Dus het was heel leuk om je te researchen. Ja,
ja, over dat CBR-verhaal gaan we zo nog
inderdaad
wat vragen stellen, inderdaad. Oké, dames. We gaan zo beginnen met de vragen.
Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm, ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan. Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook of op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl.
Amber.
Yes. Chicks and the City. Super Chick.
Aafke, je zingt, schrijft, twittert en blogt over andere politiek en feminisme. Maar ik las in je biografie op je website dat je tot de vierde klas harp speelde. En dat je graag wel toch een punkband wilde oprichten. Hoe ging je van harpmeisje naar punkmeisje?
Ja,
het is best wel een verschil, hoor.
Moeizaam. Hey, ik kom echt uit een heel klassiek nest. En ik hou heel erg van klassieke muziek. Maar ik hou ook heel erg van punkmuziek en van hiphop. En ik wilde dat allebei doen. En dat is best lastig. Waar ik vandaan kwam, was niet zoveel popmuziek. Dus ik had ook geen idee hoe ik moest beginnen. En naar de muziekschool gaan, dat was vrij makkelijk. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt. En toen... ben ik met vriendinnen een band begonnen. En toen hebben we maar gewoon voor Sinterklaas instrumenten gevraagd. En zijn we begonnen, ja. Heel knullig eigenlijk. Maar het was heel leuk.
Ja, want naast muziek maken schrijf je ook. Dat is een hele grote passie. In 2018 kwam je debuutroman Concept M uit. Maar als je moet kiezen, zou je dan schrijven kiezen of muziek?
Ja... Yeah. Ik krijg die vraag heel vaak. En ik zeg dan altijd van ja, je vraagt iemand ook niet of die zeg maar alleen nog maar wil poepen of alleen nog maar wil plassen de rest van zijn leven.
Moet allebei gebeuren,
bedoel
je?
Het komt er toch allebei uit en als je een van de twee niet doet, krijg je heel erg buikpijn. Dus weet je, dat gaat gewoon niet.
Nee, ja, dat is wel een hele goede duidelijke uitleg inderdaad. Die vraag hoeven we ook nooit meer te stellen.
Nee.
Schrappen. En in 2012 heb je getoerd door Groot-Brittannië. Hoe verschilt het Nederlandse publiek van het Britse publiek?
Het Britse publiek is over het algemeen iets dronkener bij aanvang van de show. En veel dronkener na afloop van de show. En ontzettend gezellig. Ze praten iets minder door artiesten heen. Dus ook als je als singer-songwriter komt en zelfs als je het Nederlands zingt, dan zijn ze echt super... vriendelijk. Ze luisteren heel aandachtig en ze zijn heel trouw. Dus ik heb één keer in Engeland getoerd. Daarna ben ik echt alleen maar Nederlandstalig muziek gaan maken. En ik heb nog steeds best wel een fanbasis in Engeland. Wat ik echt bizar vind.
Wow,
maar
ja,
dat is heel leuk.
En ze zijn dan toch heel erg geïnspireerd door je muziek? Ze willen
ze blijven gewoon luisteren. Dus dat is echt te gek. Ja.
Ja. Maar betekent dat ook dat dan dat je dan eigenlijk zegt dat het Nederlands publiek iets minder trouw is en wat moeilijker publiek is om te winnen?
Ja, ik denk het wel in die zin. Het is natuurlijk ook, het komt er ook gewoon door dat ik kom uit Nederland. Dus Nederlanders kunnen me veel makkelijker en vaker gaan zien. Dus het is veel minder bijzonder als ik hier speel, weet je wel. Dus mensen zijn dan minder, dat merk ik ook aan mezelf. Als ik kijk naar collega-artiesten, ook die ik echt heel tof vind. Je denkt dan veel sneller van eigenlijk volgende keer wel, weet je wel. En ja, op het moment dat je in het buitenland toert, ik merk dat ook in België bijvoorbeeld, dan hebben mensen zoiets van, oh, je komt helemaal naar het buitenland. Nou, dat is bijzonder. Dat gaat niet komend jaar gaat dat niet meer gebeuren. Dus dan zijn ze veel sneller geneigd om erheen te gaan.
Ben je nog van plan om een keer terug te gaan?
Ja, het lijkt me heel leuk. Ja, het is wel echt een hele onderneming, maar het is echt, ja, het is wel te gek. Zeker.
Leuk. Je luistert naar Chicks and the City.
Je bent op Twitter, maar ook in je muziek best wel actief als het gaat om je mening en politiek. Hè? Waarom speelt politiek zo'n belangrijke rol voor jou?
Omdat het overal is en het bepaalt alles. En ik vind het eerder gek dat niet iedereen super politiek actief is. Want ja, weet je, we zijn er met z'n allen bij. We organiseren onze eigen leven en onze maatschappij en we zijn met zoveel mensen dat we elke dag bezig zijn, bewust en onbewust, met onszelf positioneren en met ervoor te zorgen dat we anderen wel of niet tot last zijn. En dat is denk ik het belangrijkste wat er is. Mm-hmm. Dus het leven voor jezelf en maar vooral ook voor anderen gewoon leuker en beter maken. En je kan nog zoveel leuke liedjes schrijven en verhaaltjes schrijven en dat soort dingen, maar uiteindelijk is het belangrijk wat je als geheel achterlaat. Dus daarom vind ik dat heel belangrijk.
Ja, ja. Is het dan misschien niet stiekem een soort droom van jou om later ook in de politiek te gaan? Want dat zie ik je ook nog wel doen dan.
Ja, niet stiekem hoor. Dat is mijn plan B. Als ik op een gegeven moment klaar ben met muziek maken, met toeren en dat soort dingen, dan ga ik gewoon, weet ik veel, of in de gemeenteraad zitten of in Brussel, in het Europees parlement of zo. Dat lijkt me wel leuk, ja.
Ja, precies. Dan zit je toch wel een beetje aan te denken zo. Die kant.
Ja, zeker. Maar het mooie van politiek is, dat hoeft niet vandaag. Dus dat kan ook over 20 jaar nog.
Ja. Ja, ja, dan heb je wel een indrukwekkende carrière. Want dan ben je dus van harpmeisje naar punkmeisje naar meisje in de politiek. Dat is wel heel cool.
Ja, het zou best een leuk
CV. Ik zou dat heel cool vinden. Ja, ja toch?
Weer frisse inzichten.
Ja, ja, precies. Ja. Ik zie dat ze nadenken. Ik zie het. Ik zie het. Ja, ja, ja.
Als ik zeg dat 2016 het meest hectische jaar was voor jou, klopt dat dan een beetje?
Oeh, dat is echt heel moeilijk te zeggen.
Omdat je toen je dochter kreeg. Je scoorde een radiohitje met Alles Went. Die je samen hebt geschreven met Sef.
Ja.
En je tekende ook nog eens in datzelfde jaar het boekcontract. Je debuutroman, Concept M.
Klopt. Maar al die dingen gaan redelijk vanzelf. Dat is het grappige. Dus als je zwanger bent, dan komt er op een gegeven moment een kind uit. Dus ja, dat gaat. Dat gebeurt.
Dat is er dan. Ja.
Het grappige is, dat lijkt heel druk, maar je moet eigenlijk stoppen met werken. Dus het voelt helemaal niet druk. Het is gewoon, oh ja, nu kan ik niks meer. Dus dan ben je alleen voor je kind aan het zorgen. Dat was eigenlijk best verfrissend. Ja. Een boekcontract tekenen, dat is één handtekening. En daarna begint het shit pas. Dus dat valt ook heel erg mee. En een radiohit scoren is gek genoeg ook niet zo ingewikkeld. Want je neemt één liedje op, daar ben je 1 of 2 dagen mee bezig. En vervolgens blijkt dat een hit te worden. En dan, ja, je staat erbij.
Gaat dan allemaal
naar.
Slow natural, just go with the flow.
Ja, zeker. Ik ben denk ik vorig jaar, 2017, 2018. Vooral 2017 is veel hectischer geweest dan wat ik toen mijn boek heb geschreven in 1 jaar. Dus dat was.
Ja, want je hebt er toen voor gekozen inderdaad om je boek te schrijven.
Ja.
Waarom? Waarom heb je je boek geschreven? Hoe kwam het ineens dat jij zoiets had van, nee, nu wil ik echt een boek schrijven. Het moet eruit wat erin zit. Hoe kwam dat?
Nou ja, ik heb altijd geschreven. En ik wilde, vanaf het moment dat ik een letter op papier kreeg, had ik zoiets van, oké, ik word schrijver. En toen had ik zoiets van, oké, voordat ik 10 ben, moet ik mijn eerste boek gepubliceerd hebben. Nou, dat lukte niet. Toen dacht ik, voordat ik naar de brugklas ga, dat lukte ook niet. En toen dacht ik, voordat ik van de middelbare school afga, en dat lukte ook niet. En toen werd het later en later en later en later. Maar ik heb ondertussen wel boeken geschreven. Dus ik heb 7 manuscripten geschreven die ik allemaal niet goed genoeg vond.
Okay.
Dus dit boek was er ook niet ineens, zeg maar. Dat is echt een soort van opeenstapeling.
Het is opgebouwd vanuit een verleden. Je hebt je boek, heet Concept M. Zo heb je je boek genoemd. Maar waarom Concept M? Kan je heel kort uitleggen waar het boek over gaat?
Zeker. Het boek speelt zich af in een alternatieve versie van Nederland. Dus het lijkt heel erg op het Nederland waarin wij leven. Alleen vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn er een aantal dingen anders gegaan. Er is een erfelijke ziekte uitgebroken. Kleurloosheid, waardoor een heel groot deel van de bevolking heel erg ziek is en dure medicatie nodig heeft. En de vraag is hoe de kosten voor die medicatie gedragen worden. En daardoor ontstaat er heel veel politieke spanning. Ja. En een van de medische termen die in het boek gebruikt worden, dat zijn de concepten van A tot en met M. En die beschrijven eigenlijk, definiëren hoe jij als je ziek bent de kosten draagt. Dus op het moment dat jij zelf inkomen hebt, dan moet jij een deel van je kosten betalen.
En, okay. Ja. Dus vandaar concept M. Eigenlijk het laatste concept van je boek.
Precies, ja.
Okay. En als je dan, want mensen zijn heel erg nieuwsgierig naar het boek. De aanrader, waarom zouden ze dit boek moeten lezen? Waarom is het zo van deze tijd? Waarom zouden ze concept M moeten lezen?
Nou, wat ik geprobeerd heb is een soort van ruimte te creëren waarin mensen hun eigen politieke en ethische ideeën en grenzen kunnen ontdekken en oprekken zonder dat ze meteen een mening hoeven te hebben. En dat is volgens mij vrij zeldzaam tegenwoordig, want ja, als je een gesprek hebt over politiek, dan wordt het toch al heel snel van je verwacht dat je een kant kiest of dat je heel duidelijk zegt, nou, ik vind dit, weet je wel, tot hier en niet verder. Terwijl politiek veel ingewikkelder is dan dat. En het heeft met veel meer kleine menselijke dingen te maken. En op het moment dat je ruimte hebt om daar gewoon over na te denken in stilte of in een boek, dan denk ik dat mensen daar, dat het een opluchting kan zijn, hoop ik.
Ja, want vaak is het ook zo dat als mensen daarover hebben, wat je zegt, mening inhouden, is het dan niet zo dat het komt omdat mensen dan zich aangetast voelen in hun waarden en normen, dat het dan clincht of zo? Dat ze dan daardoor juist heel graag hun mening willen uiten?
Is dat, ja, sowieso. En dat heb je in een dialoog natuurlijk al heel snel. Dus wat ik zo fijn vind aan literatuur is dat je soms ook gewoon een dialoog met jezelf kan voeren. Dus dat je niet meteen een tegenstander hebt, maar dat je gewoon met twee versies van jezelf een gesprek kan voeren. En gewoon kan denken, maar wat zou er nou gebeuren als dit gebeurt?
Gewoon heel open.
Precies, ja.
Oké, nice.
Chicks and the City. Potverdikkeme.
Ja, dan is het nu tijd voor de potverdikkeme. Dat is eigenlijk een gênante bekentenis of iets waar je heel erg kwaad over hebt gemaakt. Heb jij zo'n situatie, Aafke?
Ja, ik moest meteen denken aan gisteren. Ik had een van de meest gênante dingen, omdat ik best wel veel Twitter-volgers heb, vind ik wanneer ik echt met open ogen in een hoax trap. En het gebeurt me niet zo heel vaak meer, maar gisteren wel. Er was iemand die had een tweet van Hillary Clinton geretweet, waarin stond: Hillary Clinton gaat aankondigen dat ze voor president gaat gaan. En ik had hem geretweeten van: nee, dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt zelfmoord voor de Democratische Partij. En ik had echt een heel draadje. En toen zei iemand: hallo, dit is een bericht van 4 jaar geleden.
Oh, oké. Okay.
En in mijn geval is het dan meestal echt al door honderden mensen gezien en geliked. En dan denk ik: oh man, dus dan moet ik het weer weghalen en dan zeggen: sorry.
Ik bedoelde het niet zo.
Ja. Dat is dan wel weer heel erg dapper dat je dat ook weer even deelt zo. Hè? Zo van, nou, dat heb ik gedaan. Shit.
Ja. Shoot me.
Want iets waar je de laatste tijd ook heel erg kwaad om maakt is het CBR. Omdat je depressief was, heeft het CBR je rijbewijs ingenomen?
Ja, inmiddels heb ik het weer terug. Het is een heel gek verhaal. Ik heb al heel lang een rijbewijs en ik heb ook al heel lang depressies. Maar de laatste is echt al best wel een tijd geleden. En ik wilde mijn groot rijbewijs gaan halen, omdat ik heel erg hou van rijden in grote machines. Dat vind ik te gek. Dus ik had gelest en ik mocht op voor mijn examen. En dan moet je een gezondheidsverklaring invullen. En dan een van de vragen is: ben je ooit gediagnosticeerd met een psychiatrische aandoening? Ik zei ja. Ik heb depressies gehad. De laatste was in 2013. Toen hoorde ik heel lang niks en ik probeerde ze te bereiken en dat was echt onmogelijk. Je werd steeds 2 uur in de wacht gezet en mensen wisten niet waar je het over had. En toen 4 maanden later kreeg ik opeens een brief en er stond gewoon in van je rijbewijs wordt ongeldig verklaard. Omdat je je rijvaardigheid opnieuw moet bewijzen, omdat je depressie hebt gehad, moet je je medisch laten keuren en een nieuw rijbewijs gaan aanvragen. En daar ben ik toen heel boos over geworden. En dat heeft best wel enorm groot geworden. Vooral omdat er gewoon heel veel mensen zijn die hetzelfde hebben. Ja, dus ik heb niet eens heel veel hoeven doen, behalve een beetje twitteren. En dat ging meteen wham. En een dag voordat ik in de Tweede Kamer bij een hoorzitting mijn verhaal zou doen, kreeg ik opeens een brief van het CBR met: sorry, wij hebben we hebben de vorige brief verkeerd geformuleerd. We bedoelden eigenlijk te zeggen dat je rijbewijs gewoon geldig blijft. Dus sorry voor de
verwarring. Ja, dat zal wel.
Dat je goed praat.
Dus uiteindelijk, doordat je gewoon erg boos bent geworden op Twitter en zoiets, ze hadden van oeh, dat is wel even een andere soort. Hebben ze zich aangepast?
Ja. Ja, en dat vind ik misschien nog wel erger. Omdat...
Ze waren er gewoon niet eerlijk over. Je had ineens een achterban.
Nee. Ja, dat.
Ja, maar dat betekent ook, ik kan me voorstellen dat jij daar ook weer kwaad om wordt. Je denkt, omdat ik nu zoveel volgers heb, gaat het met mij zo. Maar hoeveel mensen zijn nu nog benadeeld?
Ja, er zijn nog steeds duizenden mensen die in hetzelfde schuitje zitten.
En
die
het ook niet klopt.
Nee, en die niet zo'n brief krijgen. Nee. Dus
maar wat ik me wel ook afvroeg in deze situatie is van jij kies er dan toch ook voor om heel erg... iets van jezelf bloot te geven. Want jij twittert dan ook eerlijk van... ik heb depressie gehad. Mm. Zit daar ergens bij jou een rem op? Of heb jij zoiets van... ach joh, whatever, iedereen mag van mij weten. Wat? Hè, dat...
Nee, er zijn wel een aantal... Ik heb een aantal hele duidelijke grenzen. En dat lijkt soms niet zo. Omdat ik best wel open ben. Ja. Maar ik heb een heel duidelijk privéleven. Dus mijn man en mijn kind... daar heb ik het eigenlijk zelden tot nooit over. En die blijven ook helemaal buiten de picture. Hoe vaak mensen... Weet je, de krant ook vraagt van... mogen we een leuke reportage maken bij je thuis met je baby? En dan denk ik, nee. Dus dat is een grens. Er zijn een aantal medische... dingen waar ik, waar ik gewoon voor mezelf en mijn familie voor besloten heb. Van oké, daar hoeft mijn moeder bijvoorbeeld in het dorp niet mee geconfronteerd te worden dat ik daarover in de krant over heb. Dus dat heb ik echt. Maar dat is altijd in overleg met mijn familie en mijn gezin en mijn management ook. Weet je, sommige dingen zijn professioneel gezien gewoon heel dom om te roepen.
Ja.
Ik moet niet collega's gaan lopen bashen waar ik nog iets van moet of zo. Dat doe ik ook niet. Terwijl ik daar af en toe ook echt
mening
zo
over
zit. Weet je wel.
Maar was het dan voor jou een hele bewuste keuze om daar open over te zijn? Van ik heb een depressie gehad. Is dat een bewuste keuze geweest? Van ik vind dat ik dat wel kan zeggen. Want misschien doe ik daar wat goeds mee. Of...
Nou ja, over mijn depressies ben ik eigenlijk altijd heel open geweest. En dat is ook omdat ik er veel over gezongen heb. En veel over geschreven heb. En omdat ik denk dat het heel belangrijk is om daar gewoon over te praten. Plus, als ik daar niet open over zou zijn... dan zou ik ook grote delen van mijn leven gewoon niet op de sociale media mogen of kunnen. En het is zo'n groot deel van mijn persoonlijkheid dat ik heel... Het is gewoon heel raar, weet je wel. Het is net als dat je een enorme hobby hebt waar je 5 dagen per week mee bezig bent, dat je het daar dan niet over hebt.
Dus
dat voelt gewoon heel gek.
Snap ik.
Je luistert naar Chicks and the City.
Ja... We zijn weer terug.
We zijn helemaal niet weg geweest.
We zijn
heb
niet
je het
weg geweest. Nee, ik gewoon de hele tijd. Sorry. Je had net al verteld dat je bevallen bent. Hoe is het om moeder te zijn?
Heel leuk. En heel vermoeiend. En een combinatie van die twee dingen. Heel leuk en heel vermoeiend.
Had je een soort van verwacht... van dat je zoiets had van... mijn wereld gaat echt ontzettend veranderen? Of...
Nou ja, weet je, ik was wel een beetje huiverig omdat ik, ik ben gewoon echt een workaholic. En ik was eigenlijk heel bang dat ik zou veranderen in een soort van moederkloek. Zo van dat ik niks meer interessant zou vinden en dat ik alleen nog maar voor mijn baby zou willen zorgen.
Een bakfiets, alleen maar dat.
Ja, maar ik heb echt het omgekeerde. Ik ben echt exact dezelfde persoon als daarvoor. Dus ik moet echt heel bewust juist ruimte maken voor mijn kind.
Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook soms wel ingewikkeld kan zijn. Je bent een heel divers persoon. Wat voor soort moeder ben jij?
Jeetje.
Je zelf zou moeten omschrijven.
Ik kan het alleen maar vergelijken met mijn eigen moeder. En ik denk dat ik ongeveer net zo druk en net zo ambitieus ben. Mijn moeder is ook muzikant, dus die was net zo vaak weg en net zo druk bezig altijd. Maar ik kan wel enorm lachen met mijn dochter. Ze is nu 2,5 trouwens. Dus het is wel echt nog niet uit de luiers trouwens. Maar wel, ze praat en zo. Ze lacht en ze snapt dingen. En ik vind het heel leuk om creatieve dingen met haar te doen. Dus ik probeer wel echt de tijd die ik heb, zeg maar wel, te investeren. Ja. Dat wel.
En waarom heb je ervoor gekozen om eigenlijk bijna gelijk na de geboorte van je dochter weer de studio in te duiken?
Omdat ik me echt kapot verveelde. Weet je wat het is? Ik vond zwanger zijn helemaal niet zo heel leuk eigenlijk. Ik had me daar heel erg op verheugd. Ik had altijd zoiets van als kind en als tiener. Zo van, dat lijkt me echt gek, weet je wel. Dat je lichaam zo, wow.
Was toch een beetje een soort van tegenvallen voor je?
Ja, enorm.
Wat was er dan dat jou tegenviel?
De hormonen. Ik vond het echt killing. Mijn humeur ging echt gewoon alle kanten op. Ik kon mezelf totaal niet in de hand houden. Ik was echt een soort monster 9 maanden lang. Ik vond het echt niet oké. Ik was de hele tijd boos. Ik kan me heel boos maken over, maar ik was echt 9 maanden lang gewoon furieus.
Oh, echt niet eens dat je dacht van nu een keer lief en toen weer boos en toen verdrietig.
Ik heb wel heel veel sorry gezegd tegen mensen ook, weet je al. Plus ik ben echt wel de eerste drie maanden gewoon alleen maar aan het kotsen geweest. Daar was ik nog helemaal klaar mee.
Ja. Ja. En kon je dus, daardoor ook niet meer richten op je muziek? En
Nee. Ik heb gewoon echt stilgelegen. Dus toen mijn dochter, de bevalling ging eigenlijk relatief, dat is nooit makkelijk, maar het ging relatief allemaal heel vlot. Dus ik kon gewoon het ziekenhuis uitlopen. En na een week had ik zoiets van, ja, ik kan wel thuis gaan zitten. Maar ja, waarom, weet je al? Ik kan ook gewoon, ik had al zo lang thuis gezeten. Ik was er best wel een beetje klaar mee.
Ja. En nam je haar dan ook mee?
Ja, ik heb er veel meegenomen naar optredens in het begin. In het begin slapen ze overal en zo. En nu hoef ik dat echt niet meer te proberen. Maar dat eerste jaar gaat dat nog vrij makkelijk. En het is ook wel zo, kijk, ik ben natuurlijk ZZP'er, dus ik heb geen kantooruren. Ik kan ook heel veel thuis doen. Ik kon heel veel thuis doen terwijl ze aan het slapen was.
Ja, relaxed.
Ja, dus het viel ook wel weer mee. Ja. Eigenlijk.
Je luistert naar Chicks and the City.
Yes, stel, je dochter gaat hetzelfde pad bewandelen als jou. Zijn er dingen die je dochter dan mee zou willen geven van, goh, als ik... Weet je, toen ik die leeftijd nog had, dat had ik graag anders willen doen of anders willen zien. Als ik dat had geweten, had ik dat en dat niet gedaan. Kan je dat misschien delen met ons?
Nou, ik denk dat je andere mensen veel minder hard nodig hebt dan dat je denkt in het begin. Als je begint in de muziekindustrie of überhaupt in de creatieve industrie, dan denk je van, oh, ik heb belangrijke mensen nodig die in mij geloven en die mij gaan helpen en... Uiteindelijk moet je alles zelf doen. En de meeste, ik bedoel, er zijn echt wel uitzonderingen, maar de meeste mensen waarbij je een contract tekenen, die geven jou een contract omdat zij er geld mee verdienen en jij niet. Dat is echt les nummer 1. Dus,
dat is een hele goede. Ik kan je nog keer even goed herhalen voor alle mensen die nu aan het luisteren zijn.
Ja.
Jouw zin?
Je hebt mensen niet. Je hebt belangrijke mensen echt niet zo hard nodig als wat je denkt. En de meeste mensen die jou een contract aanbieden, doen dat omdat zij er geld aan verdienen en jij niet.
Juist. Oké. Yes. Laten we dat even weten. Ik zie mensen allemaal aantekeningen maken hier. Ja, heel goed.
Ik ook, ik sla hem gelijk op. Ik heb er ook heel veel aan.
Ja, precies. Dat
is een ervaring. Ja.
En uiteindelijk ben jij de enige die echt hard voor jezelf werkt. En
ja. Geloof in jezelf dus.
Echt, ja. En er gewoon voor gaan. Ja. Je kan van anderen bijna niet verwachten dat ze net zo hard voor jou werken als dat jij voor jezelf werkt.
Helemaal mee eens. En zijn er nu ook dingen waarvan je denkt van, als je naar je dochtertje kijkt, dat je dingen herkent van jezelf?
Oh ja, heel veel dingen. Ze is net zo ongeduldig als ik. Als iets niet werkt of zo, weet je wel, dan begint ze meteen, dan gooit ze het weg. En dan,
ja. Geen zin in.
Nee,
niet leuk.
Hij kan niet! En dan gooit ze zo. heerlijk,
ja.
Ze houdt net zoveel van muziek ook. Dat vind ik ook wel heel leuk. Ze speelt heel graag piano, ze danst heel graag. En,
muziek zit in de familie, hè? Dus
ja.
Dan,
En ze is stront eigenwijs.
Okay.
En dat vind ik heel irritant, maar tegelijk denk ik, ja, weet je, wat had je dan gewild?
Ja, wat had je dan verwacht?
Heeft ze van de moeder.
Ja.
Dus een beetje van twee kanten wel hoor, maar ja.
Leuk. Hey, en wat ligt er voor jou in het verschiet? Wat kunnen we binnenkort van jou verwachten?
Nou,
nieuw album?
Er komt een nieuw album uit. 17 mei verschijnt het hele album en tot die tijd verschijnen er een aantal losse tracks. En de eerste is net afgelopen vrijdag verschenen, die heet Ze Zeggen, dat is de eerste single. Dus dat. En verder ben ik heel veel poëzie aan het schrijven. En volgend jaar verschijnt het vervolg op mijn debuutroman.
Oh, oké. Okay.
Dus er komt wel een vervolg op Concept
Zeker,
M.
Ja.
En het vervolg, is dat dan echt een tweede deel? Of gaat het weer een hele andere kant op het verhaal van de kleurloosheid? Of ga je er toch wel op door?
Ik ga er zeker op door. Maar het is wel een verhaal dat zich wel weer in een iets ander tijdperk afspeelt. En met andere, voor een deel andere personages. Dus, maar wel hetzelfde universum met dezelfde problemen en politiek.
Oké, okay. Maar betrek je het dan meer op het nu?
Nee.
Juist niet.
Nog later. Ja.
Oh, okay. Dat is wel heel interessant.
Ja.
Oh, spannend. Dat moet wel
echt weten.
Dus, in de gaten houden inderdaad.
Chicks and the City. Voor de jonge vrouw van nu.
Laten we afsluiten met een wat diepere vraag. Wat is jouw belangrijkste doel in het leven?
Oeh.
Ja, die is wel diep.
Mezelf en anderen gelukkig maken.
En wie zijn de anderen?
zoveel mogelijk mensen. En dat is een verschrikkelijk veel te groot doel. Maar ik vind gelukkig zijn, dat impliceert dat het ook ten koste van anderen kan gaan. En dat, ik vind het heel belangrijk. Mijn geluk ligt voor een groot deel ook in het geluk dat ik anderen kan geven. Ja, dat is ook een beetje mijn politieke insteek. Ik geloof heel erg aan solidariteit en internationale politiek en zo. Ja, ja. We zijn allemaal zo welvarend als dat de armste persoon is die er op aarde rondloopt, denk ik. Dus,
mooi gezegd.
Ja, ja, oh, zeker. En heb jij een bepaald role model? Want je zegt van nou, dat vind ik echt wel iemand. Daar kijk ik wel tegenop. Vind ik wel fantastisch eigenlijk.
Nou, dat was altijd David Bowie. Hij is dood, helaas.
Ja. Maar waarom David Bowie? Ja.
Nou ja, mijn moeder is heel erg fan van hem. Dus ik groeide wel op met zijn muziek. En nou ja, toen ik puber was, vond ik het heel stom. Want mijn moeder vond het leuk. Dus stom. Maar wat ik heel erg te gek vind aan hem is dat hij zichzelf iedere paar jaar compleet opnieuw uitvond. En echt een heel eigen pad had. En eigenlijk nooit echt te plaatsen was binnen trends of dat soort dingen. Dus hij pikte van alles wat hij interessant vond, pikte hij iets mee en daar maakte hij echt zijn eigen universum van. En dat vond dat, ja. En echt, wat ik ook heel erg te gek vind, waar heel weinig aandacht voor is, is dat hij volwassen is geworden in de popmuziek. De meeste popsterren worden afgeschreven zodra ze 30 worden. En hij is gewoon bejaard geworden en hij wel in zijn laatste twee platen zijn misschien wel de meest relevante die hij gemaakt heeft. Dus ja, weet je, je kan alleen maar dromen dat je op die manier je carrière kan afsluiten.
Creativiteit stopt nooit eigenlijk.
Nee, maar ook de manier dat anderen je serieus blijven nemen. Want dat gebeurt heel vaak niet als popmuzikant. Als schrijver wel, weet je, hoe ouder hoe beter, bij wijze van spreken. Maar als popmuzikant is het een soort van, oké, nu heb je kinderen, oké, nou, weet je, dan is het wel klaar. En er zijn er maar heel weinig die verder kunnen.
Heb je ook een politiek rolmodel?
Ja, nee, eigenlijk niet. Ik heb er wel een aantal die ik wel goed vind. Maar het gekke van politieke rolmodellen is dat ik bij elke politicus waarvan ik denk, jou vind ik te gek, zijn er ook weer dingen van ik denk, ja, maar waar ben ik het alweer helemaal niet mee eens? Weet je, er is niet één iemand waarvan ik denk, nou, dat is mijn soort van mijn grote voorbeeld. Ik vind wel bijvoorbeeld, ik vind Lilianne Ploemen echt wel te gek. Haar eigenheid, maar ook wel de manier waarop ze gewoon zonder haar afkomst te verloochenen met een zwaar Limburgs accent hele grote dingen voor elkaar krijgt op internationaal niveau. En voor vrouwen, dat vind ik wel echt super.
En daarom ga jij straks misschien ook wel de politiek in.
Nou ja, wie weet.
Wie weet.
Ja.
Het zijn wel hele mooie dingen in het verschiet in ieder geval, toch?
Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
Nou, we zijn al bij het einde gekomen van deze podcast. Inderdaad. Het is heel erg hard gegaan, maar ook ontzettend gezellig. Time flies when you're having fun. Ik wil je heel erg bedanken, Aafke Romeijn, voor je komst. Echt super tof. Fijn dat je hier was. Vond je het ook een beetje leuk om te doen?
Ik vond het heel gezellig.
Ja.
En ja, fijn uitzicht, fijne vragen.
Ja.
Heel chill.
Nou, dat vind ik fijn om te horen. Want dat proberen we ook altijd een beetje. Hè, dat het gewoon een beetje ook gezellig is. En niet zo van, nou, we gaan jou eens eventjes het hem van het lijf vragen. En ongemakkelijk laten voelen. We willen het hier gewoon graag ook gezellig houden. Ja, dus
zeker
fijn weten. Dat je het ook tof hebt gevonden. En nou, weet je, als je nou weer iets nieuws... Nou, binnenkort je nieuwe album. Kom weer
zeker.
Langs.
Ja.
Kom weer langs. Zouden we leuk
heel
vinden.
Heel graag.
Helemaal goed. Dankjewel, Aafke. En natuurlijk de chicks ook heel erg bedankt. De presentatie chicks Amber en Lorraine. Dank jullie wel voor jullie geweldige vragen.
Geen dank.
Ik vond het heel erg gezellig met jullie. En nou, de regie werd gedaan door Ashanti. En ook de livestream trouwens. En techniek werd gedaan door Karim van Movements. Ik ben Natasja Morales en ik vond het super gezellig met je. Tot de volgende podcast. Ciao.
Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/RijnmondChicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.